Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag ga ik in gesprek met Nick Braat. Nick is de nummer 1 padelspeler van België en medeoprichter van de eerste en een van de grootste padelclubs van het land. Dag Nick.
Dag Hannes.
Spreek ik het eigenlijk juist uit? Padel?
Het is zo, de sport hebben een beetje naar België gebracht en we hebben het inderdaad zo gedoopt, padel. In het Spaans wordt het eerder padel uitgesproken. De alternatieven voor padel klinken alleszins minder mooi dan padel. Ja, paddle of paddle. Dus vandaar, van in het begin hebben we het padel gedoopt en sindsdien heeft iedereen het ook zo opgenomen.
Hebt het naar België gebracht en hebt het ook een beetje als padel gedoopt dan? Of hebt daar mee...
Ja, het is de papa van mijn vriendin die eigenlijk de sport met een paar vrienden van hem naar België gebracht heeft. De eerste VZW, de eerste federatie toen, maar dat was dan in het klein, was eigenlijk paddle geschreven met P-A-D-D-L-E. Nu, na een aantal jaren is dat dan omgedoopt naar padel, voor de eenvoud en voor het...
ook in andere landen?
Nee, in andere landen wordt het op deze manier geschreven. Dus ja, padel. Ja. In het Spaanse tijd is het een sport die uit Zuid-Amerika en uit Spanje...
Daar wordt het padel geschreven met twee D's.
Ja. Nee. Op de normale manier. P-A-D-E-L.
Ja. Oké, okay, cool. En het spelletje is ontstaan in Spanje? Of?
Nee, het is ontstaan in Mexico. Ja. In de jaren 1969-1970... En is vandaar een beetje, is voornamelijk geboomd in Argentinië en Spanje. En vanuit die twee landen is het eigenlijk de rest van de wereld aan het veroveren. En vooral op dit moment, nu gaat het echt wel heel snel.
Ja. Oké. In welke mate heeft padel jouw leven veranderd?
Volledig, denk ik. Ik was altijd een fervente basketbalspeler. Was daar ook aan een carrière als trainer een beetje begonnen. Ik was student op het HILO, op de Universiteit Gent, sportwetenschappen. En toen ben ik in aanraking gekomen met padel. En ben ik daar als stagiair bij de eerste padelclub een beetje gegroeid naar trainer, naar sportief manager. Enzovoort tot waar ik vandaag ben als padelondernemer, speler, trainer. Ben ik eigenlijk fulltime met padel bezig.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik denk dat ik redelijk ambitieus ben. En dan wil ik daarmee zeggen dat op elk vlak, op alles is waar ik verantwoordelijkheid voor neem. Dat is zowel als speler als trainer wil ik de beste versie van mezelf zijn. Wil ik zoveel mogelijk mensen helpen daarmee. Als ondernemer, denk ik op elk vlak, op alles waar ik verantwoordelijkheid voor neem, dat ik de beste versie wil worden. Ik ben ook heel leergierig. Ik probeer altijd een beetje... Ik wil alle informatie hebben om het dan ook te kunnen overbrengen. Ja. Dat is vooral uit het trainersperspectief.
Ja. Ik denk dat het al twee heel mooie eigenschappen zijn. Hè? Ambitieus en leergierig. Als je die met elkaar kunt mengen. Supermooie combinatie. Je zit nu top van België in padel. Maar daarvoor heb je inderdaad nog basketbal gespeeld. Ja, hoe is die switch gegaan voor u? Was dat een moeilijke overgang? Was dat een gemakkelijke overgang? Hoe is dat verlopen?
Die overgang was eigenlijk nooit gepland. Basketbal was mijn enige sport. Daar is padel eerder als hobby bijgekomen. Mijn carrière als basketbalspeler is eventjes on hold gegaan door een operatie aan mijn heup. Een kleine blessure. Maar in de tijd dat ik aan het revalideren was, heb ik uiteraard heel veel padel kunnen spelen. Ben ik wel verslaafd geraakt, denk ik, zoals veel mensen vandaag.
Op het moment dat je geopereerd geweest bent aan je heup en dat je niet kunt basketten, kon je wel padel spelen en zo is wat de switch een beetje in gang gezet.
Ja, die belasting was iets lager bij padel, dus dat kon net iets vroeger starten dan de basketbalcarrière. Dat was dan ook in het midden van een basketbalseizoen. En zo ben ik eigenlijk met padel in aanraking gekomen en ook de interesse gekregen om daar verder in te gaan. En ben eigenlijk niet meer terug beginnen basketten op dat moment.
En miste basketbal?
Als je erover praat, wel. Maar al mijn sportieve passie en mijn leergierigheid, die kan ik ook volledig kwijt in het padel. Dus ik heb een mooi alternatief gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat, diep van binnen, zijn passie voor basketbal er ook nog altijd.
Oké. Wat is het verschil tussen tennis en padel? Want de meeste padelspelers komen uit het tennismilieu. Bij u is het anders, hij komt uit het basketmilieu. Wat is het verschil tussen tennis en padel?
Ja, het wordt heel vaak met tennis vergeleken. Logisch ook. Het is voor een tennisspeler het gemakkelijkste om naar padel over te schakelen. Er zijn heel wat technische karakteristieken die je mee kan pakken naar een padelveld. Maar er zijn heel wat verschillen natuurlijk. Het veld is verschillend, het is kleiner, er staan muren rond. De regels zijn verschillend. De bal kan nog een extra bots hebben op de muren, op de hekjes. De bal is verschillend, het raket is verschillend. Er zijn eigenlijk ook heel veel verschillen. Maar ergens is er wel een gelijkenis en dat is dan voornamelijk in techniek. In de puntentelling ook. Maar, ja.
Oké. Wat zorgt ervoor dat padel zo hip is op dit moment? Want het is echt wel de sport van het moment.
Ja, we hebben altijd heel sterk geloofd in de groei van padel. Ergens was die groei enorm bezig. Nu, COVID heeft daar wel een enorme stroomversnelling aan gegeven. Maar de intrinsieke factoren van padel, de sterke factoren waren altijd aanwezig. En dat is voornamelijk zijn laagdrempeligheid. Het is super gemakkelijk om meteen plezier te beleven op een padelterrein. De technische vereisten zijn niet zo hoog. Dus iedereen die het ene keer speelt, die beleeft direct het spelplezier. Die heeft een rally, die heeft in ene keer een matchsituatie. Dus dat is heel leuk. Iedereen is er eigenlijk direct aan verkocht. En zal dan ook een tweede keer willen spelen. Dus het is makkelijk om ermee te starten. Een tweede aspect is vooral ook het sociale. Ja, je staat met vier op een terreintje waarbij dat je toch op een afstand staat, waarbij dat je kan communiceren met elkaar. Het is ook een teamsport wat het leuk maakt. Man en vrouw, kinderen en ouders, vrienden die elkaar, die misschien nooit een gemeenschappelijke hobby hebben gehad, die kunnen nu plots een hobby met elkaar delen. Kunnen ook een wedstrijdje tegen elkaar spelen. En daarna kan er eventueel nog iets gedronken worden. Hopelijk binnenkort opnieuw. Met die vier tezamen in de cafetaria. Dus het sociale aspect in padel is ook zeker aanwezig. En zoals ik zei, ja, het is super hip vandaag. Iemand die ermee start en die eigenlijk al een beetje een identiteit had gekregen van vroeger. Ja, dit is een voetballer, dit is een wielrenner, dit is een kunstenaar en een muzikant. Plots kunnen die een gemeenschappelijke hobby hebben. Dus vrienden van vroeger of nieuwe vrienden, die kunnen ineens plots iets delen. En dat maakt het wel superleuk. Dus,
ja, dat is wel grappig dat je zegt. Want inderdaad, ik speel samen met een vriend van mij en die heeft altijd gedrumd. En je ziet wel dat die snelheid van die handen, van de ene plaats naar de andere plaats, dat drummen daar ook precies wel ergens wat in zit.
Ja. Maar dat is het leuke. Op eender welk moment in je leven kan je starten met een nieuwe hobby, met een nieuwe sport. En kan je het nog een keer delen met anderen. Met een volledig andere achtergrond. En toch plezier beleven en het sociale beleven. En nieuwe vrienden, nieuwe kennissen maken.
Ik kan het alleen maar beamen. Ik was er ook snel mee weg. Het was onmiddellijk plezant. Je kunt wat zeveren tegenover je maten. Je kunt wat lachen. Je kunt elkaar wat uitdagen.
Ja, klopt.
Super cool. Wie was jouw beste coach ooit?
Moeilijke vraag, want ik heb... dat kan natuurlijk over alles gaan. Fysieke trainers, basketbaltrainers, padeltrainers... Ik kan niet direct iemand opnoemen, maar ik zou er meer niet opnoemen dan wel. Ik ben ervan overtuigd dat ik ergens gevormd ben en dat iedereen zich vormt door veel informatie van iedereen mee te nemen. Dus de bagage die je meedraagt, is iets dat je van overal gekregen hebt. Dus mijn beste coach kan ik niet opzommen. Ik heb ergens zowel als speler heel wat trainers gehad, als basketbalspeler, als padelspeler. Maar ook veel opleidingen gevolgd om padeltraining te kunnen geven. En van iedereen pik je iets mee. Ik denk dat iedereen wel een specifieke bagage heeft meegegeven. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Dat ook de beste manier is om jezelf bij te scholen.
Ja, dus door in de breedte veel goede coaches gehad te hebben en van elke coach iets mee te nemen, creëerde een mooie basis en van daaruit bouwde verder. Ja, mooi. Zeer mooi antwoord. Waar heb je dan de kneepjes van het padelvak geleerd?
Zoals ik zei, van iedereen een beetje, ja, maar dat is dan van wie en waar heb ik het geleerd, dan kan ik bijna niet anders dan Spanje zeggen. Ik denk zeker in de fase waar ik begonnen ben, was in 2012. En laat ons zeggen, van 2012 tot 2015 heb ik mezelf een beetje moeten bijscholen. En dat was voornamelijk in Spanje. Er waren bijna nog geen spelers of trainers in België. Dus ik ben heel naar Spanje gereisd, naar verschillende plaatsen, om van verschillende trainers iets bij te leren. Als trainer en ook als speler. Initieel was eigenlijk de bedoeling voornamelijk om bij te leren als trainer. Maar geleidelijk aan word je natuurlijk ook beter als speler. En ben ik toch een beetje richting de top van België kunnen groeien.
Oké. Is dat dan een week dat je dan daar gaat en dat je elke dag met een trainer werkt en dat je daar dan een huis huurt? Of hoe...
Ja, initieel, een trainersopleiding was meestal in het weekend. Een eerste was in Madrid, denk ik in 2000.
Dus gewoon voor het weekend over en weer vliegen? En...
Ja, voor het weekend over en weer. En dan, ja, dan is dat een combinatie van zowel theorie als praktijk. Maar het moment dat ik dan ook de ambitie als speler kreeg, een beetje na de basketbalcarrière dan, dan kwam de interesse er ook wel om, om bij padel toch iets te betekenen. Ja, dan gaan we echt, dan ben ik echt naar een week lang met dagelijkse trainingen of twee weken lang. Of,
dus een beetje
een
hoogtestage gelijk bij de wielrenners.
Ja, voilà. Ja. Inderdaad. Je moet je even volledig onderdompelen in die cultuur van padelginder om met de betere spelers ook te kunnen trainen.
En kunnen amateurspelers dat ook doen de dag van vandaag? Dat ze zeggen van ik ga een keer een week op trainingskamp ergens of zo?
Absoluut.
Dat lijkt mij wel cool.
Absoluut. En er zijn wel reisbureaus die dat ook beginnen aan te bieden.
Ja. Padelreizen.
Padelreizen, ja. Ja. Er is eentje bij ons actief in de club, Travel for Paddle.
Dus bestaat wel effectief.
Daar komt absoluut een markt in. Ja. En in Zweden, die toch een paar jaar voorstaan op ons, op het vlak van padel en de groei van padel, ja, daar is het heel typisch dat die naar het zuiden reizen. Heel het jaar door en richting Mallorca, richting Malaga, echt met grote groepen. Dat gaan... Ja, padel gaan bijleren of gewoon zich gaan amuseren en wedstrijdjes onderling spelen. Of een keer tegen Spanjaarden van hetzelfde niveau spelen. Ja. Dus, een sector die zeker nog zal volgen na deze grote boom in padel.
Er is op ondernemend vlak binnen padel nog heel veel mogelijk. Ja. Zeker in België, omdat je zegt van oké, Argentinië, Spanje, die lopen heel ver voor.
Ja.
Zweden loopt ook al voor. Dus dat wil zeggen dat er in België echt wel nog veel... ruimte voor groei is.
Ja, heel veel ruimte op heel veel verschillende vlakken. Zowel het opstarten van clubs als padelscholen. Ja, echt om jeugd op te leiden of om volwassenen beter te maken. Daar is ook nog een heel grote markt voor. Ja. En daarnaast inderdaad het reizen. En er zijn nog...
En hoe zie je die evolutie binnen België?
Ik denk dat de eerste groei of de eerste macht die nog zal groeien, is het aantal padelterreinen. Dat moet ook. Nu is de capaciteit ondergeschikt aan de vraag van spelers.
Ja, hoeveel terreinen zijn er zo?
Ik denk dat er nu zo'n 1000 terreinen zijn in België. Ja. En als we ongeveer rekenen op een 60-tal spelers, 60-tal actieve spelers per terrein, ik denk dat dat de dag van vandaag iets meer is, maar dat zal ook wel een beetje afvlakken, denk ik. Dan spreken we over toch een 60.000 spelers. En op een 5 à 10 jaar zie ik die 1000 terreinen wel groeien naar een vijfvoud, dus naar 5000 terreinen. Dus daar gaan we richting een paar 100.000 spelers toch wel.
Ja.
Dus,
ja. Dat is wel de moeite. En ja, voor die 100.000 spelers, die hebben ook raketten nodig, die hebben ook schoenen nodig. Dus op dat vlak,
ja,
die
dat
willen
klopt.
Ook op reis gaan. Dus op dat vlak, voilà, is er ook nog veel, ja, goede mogelijkheid. Hè? Ben je daarmee, zeker, bezig op een bepaalde manier, ook als ondernemer?
Misschien net op iets te veel vlakken, maar ergens is mijn... Ja, de markt is een beetje gegroeid van klein tot waar dat we vandaag staan. Ik heb er een beetje continu op ingespeeld ook, op basis van de vraag. We zijn begonnen met een padelclub. Uiteraard was onze eerste doelstelling om zoveel mogelijk mensen padel te laten spelen en zich aan te leren kennen. We hebben ook zoveel mogelijk clubs geholpen om op te starten en zoveel mogelijk advies gegeven. In de tweede fase is de vraag naar lessen er gekomen. Heb ik me als trainer bijgeschoold. Heb ik ondertussen een mooie padelschool met een 15-tal trainers die wekelijks bezig zijn met jeugd en met volwassenen. Zoals je zegt, de vraag naar raketten is er ook gekomen op een bepaald moment. Als ondernemer ben ik dan ook naar een distributie van het Adidas padelmateriaal gegaan. In de Benelux in de eerste fase. Nu in België denk ik alleen. Maar er zijn nog veel markten die open gaan. Bijvoorbeeld automatisatie van padelclubs met padelautomaten. Is iets dat er nog op de markt zal komen binnenkort.
Ja, want de populaire app Playtomic, die op dit moment gebruikt wordt, is een Spaanse app? Of
een Spaanse firma. Die al een lange tijd een beetje de nummer 1 software voor padel in Spanje had. Voornamelijk op vlak van in de back-office voor de clubs te ondersteunen. Maar dus binnenkort, sinds 2 jaar geleden denk ik, dat ze de customer side ook, de Playtomic app, om de ervaring van de gebruiker veel beter te maken. Die is dan ook op de markt gekomen en daarmee trekken ze nu terecht naar andere landen ook, want het product is wel heel goed.
Ik vind het echt een heel fijne app om
mee te werken. Het is heel interactief. Het verbetert echt de ervaring van de spelers ook. Niet enkel de clubs die in eerste instantie hun klanten waren. Nu is het ook echt voor de spelers heel gemakkelijk om een terreintje te vinden, te boeken, betaling te delen, scores in te vullen zelfs, binnenkort zelfs toernooitjes te spelen enzovoort.
Hoe zie je de evolutie binnen België op het vlak van competitie en het vlak van live-uitzendingen op televisie en dergelijke?
Ja, vlak van competitie is de federatie nu wel heel actief bezig met zowel een interclubcompetitie als heel wat type toernooien op verschillende niveaus, in verschillende categorieën, dubbel dames, dubbel heren, dubbel gemengd. Dus ook daar zie ik een enorm grote groei in. Nu, alles zal een beetje afhangen van het aantal terreinen. Dat is denk ik de eerste markt die dringend moet groeien. Want zonder capaciteit kunnen er geen lessen en kunnen er geen grote competities zijn. Dus die capaciteit zal zeker moeten groeien. En dan, ja, het is zo, padel is een sport voor iedereen. Door zijn laagdrempeligheid, door het sociale. Het is niet dat competitie enkel voor de topsporters is. Zelfs op het laagste niveau zal er competitie zijn. Is er al competitie? En is het ook een leuke competitie voor iedereen die meedoet?
En is het commercieel een interessante sport, denk je? Want bijvoorbeeld, ik vind het veel leuker van naar een padaalwedstrijd te kijken dan naar een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld. Een voetbalwedstrijd is vrij lang en relatief weinig actie. Padel is, dat is een actiesport. Hè. Er gebeuren continu dingen, dus...
Ja, ik denk inderdaad op het topniveau in België of internationaal dat er daar ook nog een heel groot potentieel zit. Enerzijds omdat het een heel gevarieerde sport is om naar te kijken. Hè. Er gebeurt heel veel. Anderzijds denk ik, aangezien dat de basis, de breedte, zo zal groeien en dat iedereen zich kan identificeren met die sport. Dat als je naar kijkt, als je kijkt naar een padelmatch, dan zie je ook dingen die misschien gisteren bij jezelf zijn tegengekomen. En dan zie je hoe dat die speler het beter doet.
En je leert nu een keer bij ook.
Ja, en dat, die link heb jij met voetbal misschien niet. Of iemand anders met wielrennen misschien niet. Alhoewel, ik vergelijk het soms met wielrennen. Wielrennen is ook iets dat in België heel gevestigd is. Iedereen gaat in het weekend gemakkelijk eens gaan rijden. En kijkt misschien net daarom ook wel graag naar het wielrennen op tv. Dus ik denk ergens waar dat de sport zich in de breedte ontwikkelt. En dat er heel veel mensen zich... kunnen vereenzelvigen met die sport, dan denk ik ook, als die wordt uitgezonden binnenkort, hopelijk, is het nu op sociale media of op tv, dat het ook wel een aantal kijkers zal hebben. En dan inderdaad, dan zal het commerciële wel volgen.
Dus ook als ondernemer is het misschien interessant vandaar eens te kijken hoe dat... of dat je in die richting ook iets kunt creëren.
Ja. Daar zijn bijvoorbeeld mogelijkheden. Ik denk eerst, zoals je zegt, het livestreamen of het mediaverhaal van het padel gebeuren. Misschien zelfs met interviews voor en na de match. Lijkt mij absoluut...
Een social media kanaal. Bestaat er eigenlijk een... Gelijk dat je voor NBA hebt, voor het basketbal heb je heel veel social media kanalen waar er interviews en dingen op gepost worden in België. Is er niet echt zo'n pagina?
België nog niet echt. Ik weet, in Zweden is er een heel actief kanaal met heel veel volgers. In Frankrijk is er Padel Magazine, die super actief is.
En je noemt dat kanaal van Zweden?
Dat ontsnapt mij even. Ik weet wel dat ik 2 jaar geleden op het wereldkampioenschap junioren, ik was mee als trainer van het nationaal team van België, we moesten tegen Zweden spelen en we hebben alle 2 een livestream aangezet. En de Zweden hadden op 5 minuten tijd 300.000 kijkers.
Amai.
En wij zo'n 50-tal. Goed, een klein beetje gegroeid naar 100 misschien die dag. Maar, er is absoluut een markt voor. En dat zijn allemaal dingen die ongetwijfeld gaan ontwikkeld worden in België. Ja. Hoe vroeger, hoe liever. Ja. Maar ik denk de eerste markt, zoals ik zeg, het aantal padelterreinen. Dat moet groeien om meer jeugd, om meer spelers.
Die oprichting van extra clubs en echt extra terreinen is echt wel noodzakelijk.
Ja, die is noodzakelijk en die zal ongetwijfeld komen. Het businessmodel achter padel is ook voldoende positief om dat te staven. Ja.
En als je zou willen investeren om een padaalterrein, een padaalbaan, een padaalcentrum te openen, wat zijn zo de investeringskosten die daarbij komen kijken?
Dat is heel specifiek natuurlijk, hè, van project tot project. Alles hangt een beetje af van, ga je voor indoorclubs, dan is het kost van het terrein net iets lager, omdat de grondwerken en het waterdoorlaatbare ondergrond moet daar niet bijgelegd worden.
Ja, dus dat is wel een belangrijke eigenschap.
Dat is een belangrijke eigenschap, maar goed, de hal of het indoorgeven zal dan ook weer iets duurder zijn dan een buitenlocatie. Laat ons zeggen dat je voor een outdoor terrein moet rekenen op een €40.000 voor de installatie, met correcte ondergrond die voldoende water doorlaat. Dat geeft garantie om altijd te kunnen spelen. Indoor zal die kost net iets lager liggen. Maar dan hangt er ook nog af of de grond moet gehuurd worden, gekocht worden.
Ja, er zijn nog heel veel zaken waar je rekening mee moet houden.
Ja, uiteraard. Maar zoals ik zei, het businessmodel is mooi. Er zullen clubs starten overal.
Is het een must dat overdekt is in dit land? Want ja, het regent redelijk veel in België.
Ja, het lijkt al sinds dat het veel regent. De meeste padelclubs of andere outdoorclubs zullen mij misschien gelijk kunnen geven dat het op zich wel meevalt. Het aantal dagen dat er effectief volledig niet kan gespeeld worden, is echt wel vrij beperkt. Uiteraard, het is vaak vochtig, vaak koud.
We zijn vooral een land dat zaagt als het regent.
Zo ga ik het niet zeggen. Maar het is zo, padel, de ondergrond, als die correct aangelegd is, dan laat hij het wel toe om, als het 2 uur regent en dan stopt het, dan kan er ook wel direct gespeeld worden. Ja. Maar
hoe beter uw investering in uw baan en hoe beter dat water wegloopt, ja, als het dan een keer slecht weer is, gaat ook sneller uw trein gewoon terug kunnen gebruiken.
Ja, inderdaad.
Je zou het goedkoper kunnen doen, maar de kwaliteit gaat eronder lijden.
Voilà, de kwaliteit gaat eronder lijden en dat is ook uw klantenpotentieel gaat minder tevreden zijn. Dus het is ergens wel goed om kwalitatief te beginnen.
Hebben jullie uitbreidingsplannen? Meer terreinen, andere locaties?
Niet direct. Heel graag wel. Hè. Maar we hebben in de voorbije 8 jaar een drietal keer uitgebreid al. We zijn begonnen met 4 dubbelterreinen en 2 enkelterreinen. Mm. Zonder overdekking. Ja, na het eerste jaar hebben we daar de overdekking bij gezet. En daar heb ik trouwens daarnet nog niet over geantwoord. Hè. De overdekking is
ja,
een...
Ja, ik vind het vraag, juist, ja.
Het geeft een beetje bedrijfszekerheid. Ergens ben je bezig als club om lessen te organiseren, om bedrijven te laten kennismaken, om een toernooi te laten doorgaan. Als je dan geen overdekt alternatief hebt of geen overdekte oplossing hebt, en dan kan het weer echt wel roet in het eten gooien. Ja. Als je dat hebt, dan heb je altijd activiteit in de club. Ja. Ook al is het een slechte dag, ja, je kan altijd de club open doen, de lessen kunnen doorgaan, een toernooifinale kan doorgaan. Dus het geeft ergens wel een zekerheid aan je club. En ik vind dat absoluut wel een must. Ook om kwalitatief spelen toe te laten in de winter. Kwalitatief trainen voor een jeugdwerking. Voor,
is dat een uitbreiding die je nog zou kunnen doen dan bij jullie club bijvoorbeeld? Nog meer overdekte trainen? Of?
Ja, niet zo eenvoudig. Omdat de vergunningen tot nu toe zijn een beetje gebruikt zoals dat ze kunnen gebruikt worden. Zoals ik zei, we zijn een paar keer uitgebreid. We zijn klein begonnen. We hebben dan naar 6 dubbelterreinen en 2 enkels gegaan en tot nu nog eens uitgebreid naar 8 dubbelterreinen en 1 enkel terreintje. Nu zitten wij op onze limiet, zowel qua aantal terreinen als qua overdekking. Het is een beetje uitkijken, daar kunnen we op termijn misschien toch nog ergens iets geregeld krijgen. Want de vraag is er effectief wel. Hè.
Maar jullie zijn er niet mee bezig van ook op andere locaties...
Het is een beetje uitkijken naar opportuniteiten. Het is heel moeilijk om recreatiegrond te vinden, de dag van vandaag. Moest die er zijn en het is een goede locatie voor een padelclub te starten, dan is de kans er wel dat we daar mee instappen.
Jullie zijn niet aan het zoeken, maar als er iemand ondersteuning nodig heeft, dan zijn jullie wel... bereid om daarin mee te denken en mee te investeren eventueel zelf. Je sprak daaruit dat het €40.000 was voor ongeveer een terrein te plaatsen. Ja. Is dat dan met overdekking bij of zonder overdekking?
Zonder overdekking. Ik gok ik ben er ook niet dagelijks mee bezig. Ik denk een 30.000 euro bij per trein, ja, om het ook te overdekken. Ja. Natuurlijk, als je meer overdekt, zal die kost misschien wel iets lager kunnen zijn.
Ja, dus de overdekking is bijna even duur als de trein zelf.
Ja.
En hoe hoog moet die overdekking dan zijn? Want,
officieel volgens internationale regels 6 meter hoog. Dat is op de hoogte van de lichten,
ja,
op een terrein. Maar dat is een beetje te laag.
Ja.
Ze raden aan om dat minstens 8 meter hoog te doen. En daar kan ik mee wel...
Er worden veel lop. Ja. De lop is een heel belangrijke slag bij padel.
En... Misschien zelfs de belangrijkste. Dus, ja. De lop is een belangrijke slag. En 8 meter is daar echt wel een minimum.
Ja. Oké. Er zijn veel verschillende soorten slagen bij padel. Maar het spel begint altijd met een opslag. Kunnen we wat meer vertellen over de opslag? En heb je eventueel wat tips? Want mijn opslag heeft wel nog wat werk nodig, denk ik.
Ja. Het spel begint altijd met een opslag. Waar hij begint met een opslag en degene die hem terug zou spelen, die is verplicht om hem te laten botsen.
Ja.
Ook een belangrijke factor, want dat zorgt ervoor, als een tegenstander hem moet laten botsen, dat jij de eerste kans hebt om aan het net te gaan en het net te veroveren. Dus de opslag is een tactische situatie. Over techniek is het heel moeilijk om hier te spreken, dat zullen we dan op terrein zien. Maar de tactische situatie is dat je als eerste de kans hebt om het net te winnen. Dus je komt eigenlijk in een aanvallende positie na de opslag. En daar zal het uiteraard de bedoeling zijn om die aanvallende positie te houden. Dus als je met de opslag kan bereiken dat je aan het net komt en daar meteen met een volley kan starten, dan heb je ook direct het voordeel in de rally.
Ja, dus de opslag moet dan redelijk hard zijn, want hoe harder dat je een opslag speelt, dan gaat de tegenstander de bal een beetje omhoog moeten spelen, waardoor dat hij een volley terug kunt geven.
Ja, het is moeilijk om het zo te definiëren. Het belangrijkste is om te onthouden dat je het voordeel moet houden na de opslag.
Ja,
okay. Bij de ene tegenstander zal dat zijn door hard te spelen. Bij de ander zal het zijn om de juiste richting te geven, naar het midden of naar het glas of naar het lichaam. Bij hart is het altijd een beetje ondergeschikt met het effect dat je op de bal geeft. Slice is heel vaak interessant omdat de bal dan lager blijft en dat de tegenstander van onder naar boven zal spelen. Kortom, alles hangt af van de situatie en de tegenspeler die voor je staat. Je moet proberen het voordeel te houden na de opslag.
Ja, dat is de belangrijkste.
Dat is de belangrijkste en vaak zal het niet een heel eenduidig antwoord zijn. Je kan niet altijd hetzelfde doen. Dus heel veel variatie zal ook net belangrijk zijn. Om tegenstander te verrassen. En verrassing is vaak...
Als je al de hele tijd hetzelfde aan het doen bent, een keer iets anders doen, waardoor dat je op het verkeerde been staat.
Als je twee keer naar het glas opslaat en de derde keer naar het midden als verrassing, dan kan je dat u net het voordeel opgeven. Zonder dat je aan het risico moet nemen, net harder of met meer slice of iets.
Dat is een goede tip.
Variatie en het voordeel houden.
Wat is de bekendste slag bij padel?
De bekendste slag? Zal ik maar zeggen de bandeja.
Ja.
Waarom de bekendste? Ja, enerzijds is het ook de speciaalste naam. Dat is een beetje een naam die niet vertaald is vanuit het Spaans. Bandeja betekent in het Spaans plateau. Het lijkt dan een ober in de cafetaria met een plateau op zijn schouder zou lopen. Dus vandaar waarschijnlijk wel de bekendste slag, of de techniek die misschien ook het meest gevraagd wordt.
Van de wijze naam met bandeja.
Ja, voilà. Inderdaad, het is iets Spaans en het is ook leuk dat die naam zo blijft, ook in het Nederlands. Want dat geeft toch een beetje de link met de roots van padel, die Spaans zijn. De bekendste slag, waarom? Misschien net ook wel omdat de lop een heel belangrijke slag is. Ja. En na de lop volgt er ofwel een smash, ofwel een bandeja. Ofwel, als het een goede lop is, ga je dan terug in defense.
De belangrijkste slag is de lop. Maar een lop wordt meestal... Na een lop komt meestal een bandeja of een smash.
Ja,
of een
dat klopt.
En wat is het verschil tussen de bandeja en de smash?
De bandeja is meer een manier om, laten we zeggen, het voordeel te houden. Om de bal laag te houden en te garanderen dat je in de aanvallende positie blijft.
Dus de spin van de bandeja zorgt ervoor dat de bal laag blijft. Terwijl als je een smash geeft, raakt de bal vrij vol. Waardoor dat hij ook hoog botst en dat het voordeel misschien wel verloren zou kunnen gaan.
Ja, dat klopt. Bij de bandeja ga je de bal ook iets lager gaan raken. Min of meer op schouderhoogte. Ja, vandaar misschien wel de link met het Spaanse dienblad van de plateau van de ober. Dus je gaat de bal lager raken. Als je een bal lager raakt en dan nog eens met slice, ja, dan is de opbod van op de muur ook gewoon lager. Bij de smash is het heel typisch dat je de bal zo hoog mogelijk gaat raken. Een bal die je hoog raakt en naar beneden speelt, die gaat omhoog gaan. Waarom wordt zeker bij beginners de smash, of wordt de bandeja een heel belangrijke slag? Dat is omdat de smash, als die niet perfect uitgevoerd is, als die niet het punt wint, dan verlies je waarschijnlijk punt. Dus in plaats van te kiezen voor misschien een 50-50 of een percentage dat misschien eerder in uw nadeel ligt, als die smash niet perfect gespeeld wordt, is het misschien beter om te kiezen voor een bandeja die u net het voordeel geeft om daarna in aanval te blijven. En misschien door iets meer geduld te hebben en niet direct die smash te spelen, misschien een nog betere bal te krijgen, waarbij dat de percentages om te smashen nog meer in uw voordeel zullen zijn.
En is dat een harde slag, een bandeja? Of is dat... Want een smash, ja, bij smash dan denk ik van ja, ik ga hier een map geven. En...
Ja, het is absoluut een tragere techniek dan de smash. Ja, dus typisch kan hij trager, is hij trager, ook om je tijd te geven om terug naar het net te gaan en je aanvallende positie te verzekeren. Maar hij kan ook snel gespeeld worden.
Dus een van de redenen waarom dat hij beter is, is omdat hij trager is. En omdat, doordat hij trager is, krijg je meer ruimte om een voordelige positie in te nemen.
Dat klopt. Dat klopt. De factor tijd is daar ook, ook heel belangrijk in.
Op een hoog niveau zie je ze heel veel de lob gebruiken. We hebben het er juist al gezegd dat dat de belangrijkste slag is. Waarom is die zo belangrijk? Het is een beetje hetzelfde verhaal opnieuw, denk ik dan.
Ja, als je in verdediging staat, ben je in theorie een beetje in het nadeel. Ja, omdat de tegenstander in aanval staat, meer hoeken kan maken en iets agressiever kan spelen. En bijna de enige manier, zeker in het begin, als je begint te spelen, bijna de enige manier om vanuit verdediging naar aanval te gaan, is via de lob. Ja. Ja, het is de eenvoudigste manier, het is de belangrijkste manier. Op hoger niveau zijn er andere manieren, maar dus die lob is bijna de enige manier om aan het net te geraken. Een passing shot, de ruimte is heel klein, het terrein is niet zo super groot. Ja. Iemand passeren is niet eenvoudig. Dus de makkelijkste uitweg is de bal over de spelers heen spelen, om die naar defense te duwen. En dan zelf naar het net te kunnen komen.
Ja, om opnieuw het voordeel, een voordelige positie te winnen, is de lob zo interessant en daarom zie je die zoveel. Ja.
Vanuit verdediging kan je het zien als we willen het net winnen, we willen een aanvallende positie geraken en dan willen we het punt winnen.
Ja. Oké. Wat is een Chiquita bij padel?
Een Chiquita is een bal die vanuit verdediging dan, als er twee aanvallers voor je staan, is een balletje die je traag of snel in de voeten van de speler speelt, in de voeten van je tegenstander, om die eigenlijk te forceren om van onder naar boven te spelen. Als je kan zorgen dat de tegenstander een bal aan de voeten krijgt of van onder naar boven moet spelen, van onder het net naar over het net, dan ben je zeker dat hij je niet kan aanvallen ook.
Padel is een heel tactisch spelletje. We hebben al een paar tactieken meegegeven ondertussen aan de hand van die slagen. En het is wel duidelijk dat hard slaan is meestal niet de beste oplossing. Het geeft de tegenstander vaak zelf een voordeel.
Ja.
Wat zijn volgens u de beste aanvallende en verdedigende strategieën?
Ja, hier moet ik opletten dat ik niet te ver ga uitweiden. Er is daarnet al redelijk wat gezegd. Aanvallende en verdedigende strategieën, dat is een mooi onderscheid. We starten best in verdediging. Zoals ik zei, we gaan van in verdediging... Ons doel kan zijn, of zou moeten zijn, dat we eerst proberen de tegenstander in verdediging te drukken en dan zelf kunnen gaan aanvallen. Ja, en dit zonder fouten te maken uiteraard. Dus de lob zal daar eigenlijk de belangrijkste zijn, die ik ook kan meegeven aan iedereen. Hoe hoger je niveau, hoe meer lob dat je waarschijnlijk zal spelen.
Ja.
Dus laat ons zeggen, de lob, een goede lob en dan gaan aanvallen, is eigenlijk de belangrijkste verdedigende strategie. Geduld is daar ook wel... Een factor die in padel belangrijk is.
Ja, en geduld wil zeggen niet te hard willen spelen, want hoe harder dat je speelt, en dat is hetgeen dat je net zei, is hoe groter de kans dat je een fout maakt.
Ja, dat klopt. Krachtig spelen, harder spelen, zorgt voor minder precisie.
Ja.
Dus,
minder precisie, grotere foutmarge. Ja. En
voilà.
Eigenlijk de winnaar is degene die het minste fout maakt.
Ja, dat klopt. Ja. Als je één bal meer over het net krijgt dan je tegenstander, dan win je elk punt.
Dus, ja. Oké.
Zo simpel kan het zijn.
Als je één bal meer over het net krijgt dan je tegenstander, dan win je het punt en dan win je de wedstrijd.
Ah ja, als je dat elk punt kunt doen, dan win je de wedstrijd. En een aanvallende strategie, ook daar is het een beetje zoeken naar waar ligt de ruimte. Het midden is daar heel vaak een veilige optie. En ook een optie waar dat er nooit een verdediger zal staan. De verdedigers zullen meestal in de hoeken staan. Dus als je ze kan doen bewegen naar het midden, in de open ruimte en daarna misschien naar de hoek kunnen spelen. Dan, dat is zeker een strategie die...
Dus als zij, die, als jij... Maar dat is in de situatie dat je aan, in de aanvallende positie aan het net staat.
Ja.
Dan probeer je eerst een balletje naar het midden om ze naar daar te lokken. En dan de volgende bal speel je in de hoek. En meestal is dat dan... Voilà. Okay.
Het zal altijd moeilijker zijn voor de tegenstander om een bal terug te spelen nadat ze zich verplaatst hebben. Dan hem naar hen te spelen.
Oké. Ja, dat is toch wel, dat vraagt toch wel veel focus, zo'n padelwedstrijd. Zeker als je op een hoog niveau speelt, speel je 2 wedstrijden per dag soms. En dan verspreid over 3 dagen een toernooi.
Ja, zoiets.
Dus dat vraagt wel wat mentale uithouding. Train je daar ook op een bepaalde manier? Of?
Niet op vaste basis. Ik denk... Ja, het mentale is zeker een factor die enorm doorweegt in padel. Ook omdat het een teamsport is. Ja. Ergens moet je ook je partner kunnen beheersen. En moet je als team eigenlijk heel sterk staan. Als daar, het is een teamsport in het slechtst mogelijke nummer. Dus je bent maar met 2. Ja. Dus, als er 1 van de 2 niet goed presteert, dan is de helft van je, of zelfs meer dan de helft van je team... ondermaats bezig. In voetbal of in basketbal is het gemakkelijk om iemand even aan de kant te zetten. Ja, of iemand even eventjes uit te schakelen. Hier is dat gewoon onmogelijk. Dus het is een teamsport. Het mentale is super belangrijk, zowel voor jezelf als om het team recht te houden. Daarop trainen is misschien nog een uitdaging om daar manieren op te vinden. Ik denk dat we in een situatie met mijn vaste partner Jeremy, bijvoorbeeld vorig jaar of het jaar ervoor, bijna elk weekend hadden we wel een toernooi, dus ergens trainen we al dunde.
Ja, dus dat is iets dat inderdaad door veel toernooien te spelen, door veel wedstrijden te spelen, wordt die mentale uithouding getraind.
Ja, maar het zou wel een uitdaging zijn om daar andere manieren voor te vinden ook.
Ja. Oké, dat is mijn taak.
Dat is uw taak. Om het mentale sterker te maken.
Hij zegt inderdaad dat padel teamwork is, dus die samenwerking met je medespeler is echt wel belangrijk. Heb je daar misschien tips in, van strategische tips in het teamwork? Welke speler staat best aan de ene kant, welke staat best aan de andere kant? De dominante speler die meer smasht?
De dominante, meer smashende speler zal altijd links staan. Ja. Uiteraard afhankelijk als het 2 rechtshandige spelers zijn.
Als het 2 rechtshandige spelers zijn, dan gaat de dominante speler die het meest smasht, die gaat dan links staan.
Ja.
Okay.
Die gaat links staan omdat dan net de forehand kant in het midden zit.
Ja.
En dat hij de lobs en de makkelijkere lobs die in het midden komen vaak, dat die kan afwerken.
Ja.
Qua teamspel is de positie natuurlijk super belangrijk, links en rechts. Anderzijds moet er een mentale klik zijn. Ja, je moet complementair zijn. Zowel in tactische strategieën moet je ergens elkaar verstaan. Maar dat volgt ook wel een beetje uit de ervaring die je samen hebt.
Ja, als die klik er niet is, dan blijf je niet samenspelen. Of...
Die klik moet er zijn om te blijven samenspelen en dan word je gewoon sterker. Met elk toernooi dat je speelt. Ja. Ik denk dat ook, zeker vorig jaar en ook dit jaar, een van de sterkere punten zijn van mij en Jeremy. We spelen al bijna 3 jaar samen nu. We kennen elkaar door en door, zowel op tactisch vlak als mentaal vlak. En we zijn daar ook wel complementair. Dus
Jij weet hoe dat hem moet triggeren.
Hoe ik hem moet triggeren. Hij weet hoe dat hij mij moet triggeren. Ja. We spelen hetzelfde idee op een padelterrein. En dat is wel super belangrijk, want dan kan je echt als team... zo sterk mogelijk tegen de tegenstander spelen.
Dus onderling moet er wel een goede communicatie zijn op het terrein, maar misschien ook naast het terrein.
Ja, dat klopt. Op en naast het terrein. Voor en na de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. Ja.
Okay. Wat was jullie mooiste overwinning?
De mooiste was het Belgisch kampioenschap in 2019. Na in 2018 de finale verloren te hebben. Dat was eigenlijk het eerste jaar dat we samen speelden. Hebben in 2019 Belgisch kampioenschap gewonnen, in Luik was dat. Het was op een mobiel terreintje, met tribunes naast opgebouwd en zo. Dat was een heel mooie dag. Mooi weer, veel publiek. Dat was supermooie overwinning. En ook een beetje een bevestiging van het werk dat we er alle twee al in gestoken hadden. We waren alle twee redelijk fanatiek ook in Spanje gaan trainen. Een project samen begonnen met dat als doel, om bij de top van België te horen. En dat was een bevestiging van, kijk, dit is een overwinning die, waar we voor gewerkt hebben en waar we gaan voor blijven vechten natuurlijk.
Wat was jullie pijnlijkste nederlaag?
Dat is een moeilijke. We zijn alle twee ambitieus. Elke nederlaag is pijnlijk. Ja. De pijnlijkste. Misschien wel die van de finale van het jaar daarvoor. Ja. Waarbij dat we, ik herinner mij de match nog, ook het Belgisch kampioenschap van het eerste jaar dat we dan gestart waren. En we zijn dan zo dicht bij die titel. En we hebben er net naast gegrepen in een superspannende match in 3 sets. Waarbij dat we, denk ik, 2 matchballen gehad hebben. Dus 2 kansen om kampioen te worden, door de bal net 1 keer meer over het net te spelen, maar 2 keer niet gelukt. En dan verliezen we die wedstrijd, dat was super pijnlijk, maar ook, ja, ook die nederlaag was misschien niet ons ergste, want dat was ergens ook wel een bevestiging van, kijk, we zijn er dichtbij. Dat heeft ons extra gemotiveerd.
Hoe heb je uit die nederlaag geleerd, waardoor dat je dan het volgende jaar wel gewonnen bent?
Ik denk dat het verschil zit hem in de details. Ja, het is heel moeilijk om echt zo superieur te zijn dat we alles kunnen winnen. Dat zal het nooit zo zijn. Dus, en zoals je zei, de mentale weerbaarheid. Ook na 3 matchen, ook na 4 matchen op eenzelfde weekend. Ja, moeten de details ook nog allemaal kloppen en perfect zijn om toch die overwinning binnen te halen. Heel belangrijk is ook de flexibiliteit die je hebt als team op een padelterrein. Dat je in elke situatie je kunt aanpassen aan de tegenstander, aan de omstandigheden, aan alle factoren die kunnen meespelen op de prestatie. En dat kan heel dikwijls in België wind, zon, vochtigheid zijn. De bal kan net iets minder botsen de ene dag, of iets glijden van de muur, of de wind kan in alle richtingen zitten. Als je dan kan aanpassen aan die factoren, sta je zeker al een pak sterker. En anderzijds ook aan de tegenstander. Ja, als iemand een super dag heeft, een super smash heeft en alles uit de kooi smasht en we kunnen ze niet terugspelen, dan moet je ook gaan aanpassen. Dan moet die speler net geen lops meer krijgen of moeten we net een strategie een beetje gaan aanpassen.
En is dat iets dat je kan trainen of is dat iets dat je van nature in je hebt? Of
nee, dit is 100% trainbaar.
Die verschillende omstandigheden ook. Train je dat dan door niet altijd op hetzelfde terrein te trainen, bijvoorbeeld? Of
bijvoorbeeld door je voor te bereiden op een type terrein of een outdoor of indoor omstandigheden die dan gelinkt zijn aan het toernooi dat zal volgen. En anderzijds de strategieën die je kiest. Een lop in verschillende richtingen. Bepaalde spelers uitschakelen op het terrein. Als er een onevenwicht is in de tegenstanders.
Wat vind je van dubbel gemengd spelen?
Dubbel gemengd spelen is een van de sterktes van padel. Hè. Zoals ik daarnet zei, iedereen kan met iedereen spelen. Man en vrouw, jong en oud. En is ook net het leuke aan de sport. Het is een groot verschil tussen dubbel gemengd spelen en een match spelen waarbij er verschil is in niveau. Maar die worden te vaak gelinkt aan elkaar. Hè. Er is niets verkeerd met dubbel gemengd spelen. Er is ook niets verkeerd met een match spelen op verschillend niveau. Maar toch ligt dubbel gemengd vaak een beetje gevoelig. Net omdat er heel vaak een niveauverschil zit tussen man en vrouw. Het kan in beide richtingen zijn. Hè. Ja. Maar als er een niveauverschil is op een padelterrein, ja, en er is competitie, er is effectief een doel om te winnen in een toernooi of zo. Dan gaat de match zich natuurlijk vertalen in een eenrichtingsverkeer.
Objectief gezien, mannen zijn fysiek groter dan vrouwen en misschien wel fysiek ook wel sterker dan vrouwen.
Ja, maar dat is in padel nog niet zo uitgesproken. Nee. Helemaal niet zelfs.
Dus daar ligt het verschil dan niet echt?
Daar ligt het verschil niet echt, nee. En de federatie doet daar ook een heel mooie job in het klasseren van de niveaus. Ja, om zowel de mannen als de vrouwen, bijvoorbeeld van niveau 100 of 200, dat die min of meer toch wel op hetzelfde niveau zitten. Dus de gemengde competities op die manier, binnen dat niveau, zullen ook mooie competities zijn. Ja. Ja, het probleem komt dan eerder voor als er echt niveauverschil zit en als er een duidelijke competitieve mindset is. Goed, nu spreek ik over problemen. Ik zeg, het is een heel mooie sport om dubbel gemengd te spelen. En dat zien we ook nu de dag van vandaag. Heel veel matchjes waarbij vrouwen en mannen samenspelen. Dus, dat is net een van de grootste sterktes van de sport.
Ja. Oké. Bij padel speel je altijd met dezelfde arm. En je moet je heel veel bukken. Wat zijn zo wat de meest voorkomende overbelastingsblessures bij padel?
Overbelastingsblessure, heel typisch is de tenniselleboog. Ja.
Dat is de buitenkant van de elleboog, hè?
Ja. Ja. Een ander type blessure die vaak voorkomt, helemaal niet zo vaak, maar de meeste blessures die voorkomen, zijn toch wel door mensen die niet voldoende opwarmen. In het Belgische klimaat, en zeker als je in de winter kan spelen, het zijn heel vaak mensen die 2-3 minuten iets doen als opwarming op het terrein zelf, en eigenlijk nog niet volledig klaar zijn om voluit voor een bal bijvoorbeeld dicht bij het net te gaan. En als ze dan
ben de hele dag achter een computer gezeten, ja, met gesloten armen, en gesloten schouders en gesloten heupen, ja, en dan opeens willen ze heel, ja, groot gaan bewegen.
Opeens, het is misschien ook, lang geleden dat ze competitief of net een sportieve hobby hebben gehad. En uiteraard, ze beginnen te padellen, dat is superleuk. En dan vergeten ze vaak wel om zich daar correct op voor te bereiden. Dus als er blessures zijn, heeft het vaak te maken met de voorbereiding op het sporten. Inderdaad, van het bureau direct naar een competitie gaan is natuurlijk niet ideaal. Anderzijds, een overbelastingblessure heeft vaak te maken met repetitieve belasting op de elleboog. En heeft vooral te maken met een foute techniek.
Ja, dus dat is wel interessant. Ja. Dus door je techniek te verbeteren, kan je, ja, blessures voorkomen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Zelfs genezen, maar genezen is natuurlijk moeilijker. Voorkomen, ja, is beter en gemakkelijker. Ja. Dus techniek is daar wel een belangrijke factor. Ja. Veel mensen denken dat dan de oorzaak aan het raket ligt. Het zal misschien ook wel deels zo zijn, een iets te zwaar raket, een iets te zacht of te hard raket. Kan misschien ook wel een invloed hebben. Maar het voornaamste op dat vlak is techniek.
Ja. Want jij geeft zelf ook veel training. Op welke manier geef jij training? Kan je dat omschrijven?
Ja, denk ik. Ik probeer altijd op een zo efficiënt mogelijke manier de speler naar zijn doelstellingen te helpen. Uiteraard ga ik daarvoor alle bagage gebruiken die ik in mij heb en die ik van anderen geleerd heb. Het is altijd zo, ik probeer zoveel mogelijk informatie over de speler te hebben. Zowel door te kijken als door een kort gesprek te hebben. En te zien wat dat de ambities en de doelstellingen zijn. Dat zal bij iedereen een beetje anders liggen. En op die manier gaan we ervoor zorgen, ga ik ervoor zorgen dat die speler zo rap mogelijk die doelstellingen haalt. Dat is nu wel heel vaak omschreven.
Nee, het is wel vrij duidelijk. Door zo goed, ja, mogelijk te luisteren naar de persoon die voor u staat, aan de hand daarvan uw bagage strategisch in te zetten, die persoon naar zijn doel begeleiden.
Ja.
Ik denk dat
Ik
denk dat veel trainers niet... Ik denk dat een belangrijke eigenschap dat luisteren is. Ja. Luisteren wie dat er voor je staat. En elke dag is ook anders. En
dat is ook, en dat zal hier een beetje hetzelfde zijn, binnen Sterk. Ja, we hebben een heel gevarieerd publiek. Er zijn mensen, er zijn jongeren van 6 jaar oud, 5 jaar oud. Bij ons dan toch. Die komen of in ons padelschool stappen om padelles te krijgen. Maar ik kan morgen evengoed iemand van 60, 70 jaar les geven. En uiteraard zijn die ambities en die doelstellingen en de manier van begeleiden volledig anders zijn. De mogelijkheden zijn ook anders. Dus het is ergens een beetje elke speler in elke situatie specifiek gaan inschatten en daar zo juist mogelijk een antwoord op
kunnen geven. Als je les geeft, waar begin je dan mee? Like grip of positiespel?
Ja,
of?
Ja. Is er een gouden trio noemen in ons padelschool. Ja, de grip, de manier van het vasthouden van het raket moet correct zijn. Een wachthouding moet correct zijn, je moet op de juiste manier klaar zijn. Ja. Om zo snel mogelijk te kunnen reageren. En de positie op terrein. Ja. Dat zijn absoluut de 3 basisfactoren die altijd, die altijd correct moeten zijn voordat je nog maar met de techniek kan starten.
Ja. Kan je wat meer vertellen over de grip? Ja. Je houdt dan niet gewoon je raket vast?
Nee, in het kort, padel wordt gespeeld met een hamergreep, een continental greep. Eigenlijk een greep waarmee dat je alle slagen min of meer kan doen.
Ja.
In andere sporten, zoals tennis, wordt er vaak gewisseld van greep. Heb je ook iets meer tijd, omdat het terrein langer is om te wisselen van greep. Er zijn bepaalde factoren die ervoor zorgen dat daar het contact met de bal met een andere grip die voordelen oplevert. Ja. Bij padel gaat het heel snel, staat soms heel dicht bij elkaar. Dus je moet soms heel snel kunnen schakelen van de forehand naar een backhand, naar een volley, naar een lob. En met die neutrale grip, die hamergrip, is dat allemaal mogelijk.
Ja. Dus een continental grip.
Continental grip, ja.
En dan wachthouding?
Een wachthouding, ja. Een positie waarin je klaar staat om de bal te ontvangen.
Ja. En dat verschilt van je positie op het veld? Of,
Ja, je hebt enerzijds de manier waarop je klaar staat en anderzijds de plaats waar je klaar staat. Ja. Ja, je kan perfect klaar staan, maar als je niet op de juiste plaats staat, dan ben je er
gaat dat dan mee. Over de houding van je raket of
de wachthouding
van je voeten?
Of? Ja, complete lichaam. Hè. Ja. Ja. Een beetje flexie in de knieën, in de heup, om zo snel mogelijk te kunnen bewegen naar de juiste plaats, als dat nodig zou zijn. Ja.
En moet je zo op voorhand al zo wat staan springen? Want dat zie je wel veel mensen doen. Of ja. Staat er gewoon stil? Of? Ik heb de neiging van stil te staan. Ja. Terwijl ik andere mensen toch al zo wat zie huppelen voordat een bal komt nog.
Ja, iedereen heeft er een beetje zijn persoonlijke stijl in. Het heeft natuurlijk weinig zin om te staan huppelen als de tegenstander nog niet opgeslaan heeft. Dus, ergens kun je daar zelf al een beetje optimaliseren om klaar te staan op het moment dat de tegenstander de bal gaat raken. En dat noemen we dan een split step. Dat is even een beetje het opladen van je lichaam door een kort contact met de grond even opladen om daarna zo snel mogelijk te kunnen reageren. Ja. Dus,
En wat was het laatste puntje? Positiespel?
Positie op het terrein, ja. Waar precies ga je gaan staan? Ja.
Dat is wat jullie noemen het gouden trio.
Ja, voilà. Het is niet iets dat we... daar hebben we soms geen volledige les nodig om dat aan te leren. Dat is,
Als je ziet dat niet 100% is, ga je altijd eerst terugkeren daarnaar, vooraleer dat je specifiek op technische zaken gaat werken bijvoorbeeld?
Ja, meestal, ik zie dat gouden trio eerder iets als een verantwoordelijkheid voor mij als trainer, om dat in orde te hebben, dan iets waar de speler aan moet denken. Ik ga nooit iemand ballen aangeven voor een forehand of een backhand of volleys, als zij op de verkeerde positie staan. Ja. Ik zal wel zorgen door markeringen op het terrein, dat zij indirect leren waar dat die positie is. Uiteraard ga ik ook wel zorgen dat ze het beseffen. Maar ja, ik kan niet vijf lessen lang altijd op bij de basis blijven. Hè. Het is ergens mijn verantwoordelijkheid dat ze het op de juiste plaats, op de juiste manier klaarstaan om dan te werken op...
Het is ook wel hun verantwoordelijkheid van het mee te nemen en het toe te passen natuurlijk.
Ja, het is bijna... Ja.
Het is een teamwork.
Voilà, ja.
Geef jij op dezelfde manier training aan volwassenen als aan kinderen?
Nee. Zoals ik zei, iedereen is verschillend. Iedereen zijn doelstellingen zullen verschillend zijn. De ene zal ook rapper iets oppikken. Of zal iets meer geïnteresseerd zijn ook om de theorie mee te hebben. Terwijl bij kinderen, zeker onder 12 jaar, daar gaat het meer om over ervaring. En over, daar is meer onze verantwoordelijkheid als trainers om om te zorgen dat ze de juiste ervaringen hebben. De juiste technieken gebruiken. Zonder daar echt bij stil te staan. We moeten ze ergens gaan opleiden. Terwijl bij volwassenen gaat het eerder... een beetje bekijken zijn van, zijn ze bereid om mee te denken en zo sneller vooruit te gaan? Of gaan we ook gaan kijken om ze meer op aantal uitvoeringen of op het volume te gaan laten werken?
Als ik goed begrijp, bij kinderen is het misschien wat speelser en bij volwassenen is
het
dan
moet,
misschien wat
technischer. Ja, zeker. Ja. Het moet zeker ook speelser zijn bij die kinderen. Ja.
Ja. Dat is ook goed dat ik het begrepen heb, zoals dat jij het uitgelegd hebt.
Ja. Dus, maar zelfs bij de kinderen gaan er verschillen zijn.
Ja. Oké. Wat vind je van het gouden punt?
Ja.
Want wij passen dat niet toe. En ik weet niet of dat...
Nee, het was een beetje een genoodzaakte verandering die de World Padel Tour, het professionele circuit internationaal, vorig jaar gedaan heeft. Met het oog op het uitzenden op tv. Om de wedstrijdduur een beetje meer te kunnen voorspellen. Want met voordeel en het nieuws kan een match wel echt lang uitlopen. Ja. Ja, het zal niet vaak zo zijn. Ondertussen zijn er ook heel wat studies geweest door mensen die wat kritiek hebben op gouden punt, dat die wedstrijdduur daar niet zoveel mee te maken heeft, maar ze hebben het aangepast om de duur dus iets voorspelbaarder te maken.
Ja, om het commercieel een beetje aantrekkelijker te maken, hebben ze dat gouden punt. En kan je nog eens uitleggen wat het precies is, de gouden punt?
Gouden punt wil zeggen dat als je op een situatie van deuce komt, dus op 40 gelijk, dat er nog maar één punt gespeeld wordt en degene die dat punt wint, die heeft de game gewonnen.
Ja.
En het is zo, de plaats naar wie dat er opgeslaan wordt, die wordt bepaald door het ontvangende team.
Ja.
Dus het team die gaat opslaan, die moet kijken naar de overkant. En vraagt eigenlijk van, kijk, naar waar moet ik opslaan?
Ja.
Zij kiezen de links of de rechtse speler. Zo slaan we daarop en dan wordt het laatste punt van die game gespeeld.
Ja. En wordt dat in Belgische competitie al toegepast? Of?
Nee. Niet of nog niet, dat laat ik in het midden. Dat zal de toekomst wel uitwijzen.
Oké, dat is wel interessant. Ja. Waarom zitten er gaten in een padelraket?
daar heb ik geen eenduidig antwoord op. Er zijn waarschijnlijk verschillende factoren die spelen. Is het enerzijds om het gewicht wat te verlagen? Is het om de luchtweerstand wat te verkleinen? Om het gemakkelijker te laten zwaaien, laat ons zeggen. Of is het door om meer effect op de bal te krijgen? Om, door die gaten, en als je met een beetje een hellend vlak op de bal slaat, komt er ook wel iets meer grip op de bal. Ja. Het zijn allemaal factoren die wat meespelen. Het internationale reglement zegt dat er een ongelimiteerd aantal gaten, minstens één, moet zijn in een raket. Er zijn ook een aantal merken die effectief raketjes maken zonder gaten in. Ja. Of met één gat in, omdat het reglement net zegt dat er één gat moet in zijn. Maar geen eenduidig antwoord. Ja. Ik denk dat de factor van het effect en een beetje de luchtweerstand wel doorwegen.
Ja. Op de nieuwe pedalen ligt er zo wat schuurpapier precies?
Ja, als er intrinsiek aan het raket materiaal zit die wat meer grip kunnen geven op de bal, dan is dat toegelaten. Ja. Moest jij daar nu wat plakkers op plakken?
Ja.
Dan zou dat niet toegelaten zijn. Ja. Niet in officiële competitie.
Het raket moet gekeurd worden op een bepaalde manier.
Ja, het moet voldaan worden aan een paar dingen. Ja, en die extra grip is puur om dan meer slice op de bal te krijgen.
Ja. Want slice is iets wat de bal vertraagt, waardoor dat je een voordelige positie kunt innemen.
Ja, het vertraagt de bal een beetje, maar voornamelijk als je slice, dus onderspin op de bal steekt, en die botst tegen de muur, dan blijft die ook laag.
Ja. Terwijl bij topspin, zoals bij tennis...
Ja, dan zou die bal omhoog kaatsen en geeft u eerder een nadeel. Ja. Van hoe lager dat uw tegenstander de bal speelt op het terrein, hoe meer voordeel dat je als aanvaller zal hebben.
Ja. Okay. En wat is het verschil met zo'n... Ik heb een rond raket, maar op hogere niveaus, als ik op Facebook naar filmpjes kijk, zie je soms zo druppelvormige raketten.
Ja, daar verschilt de balans een beetje. Bij een rond raket zal de sweet spot, dus de plaats waar je idealiter de bal raakt, iets dichter bij de hand liggen. Ja, zorgt er ook voor dat het gewicht iets dichter bij de hand ligt, dat het iets gemakkelijker beweegt. En dat geeft je net iets meer gevoel met de bal, iets meer controle. Druppelvormige raketten, of waarbij dat de balans net iets hoger ligt, typisch iets driehoekige raketten, die zorgen ervoor dat de balans net iets verder ligt. Dat zorgt er ook voor dat die raket net iets meer snelheid zal halen als je bijvoorbeeld smasht. En dan wordt het ook wel vaak zo benoemd als een krachtige raket, een meer powerful raket. Ja. Dus ergens is er een beetje een onderscheid tussen ben je op zoek naar meer power of ben je meer op zoek naar controle. Maar anderzijds is het is vaak iets heel persoonlijks.
Ja, speel jij met een rond of met een druppelvormig raket?
Het laatste jaar met een druppelvormig raket.
Ja. Ook van Adidas?
Ja.
Okay. Heb je een boekentip voor padelspelers?
Ja, absoluut. Ja. Er is een van de trainers waar ik ooit een opleiding bij gevolgd heb, heeft een heel interessant boek. Een beetje het Inner Game of Tennis, maar dan toegepast op padel. Noemt Common Sense in padel. En is onlangs vertaald door een Nederlandse naar Gezond Verstand in padel.
Ja.
Dus dat boek is beschikbaar in het Nederlands en is heel interessant. Het heeft heel veel tactische tips en gaat eigenlijk gewoon terug naar het heel logische, het common sense, het gezond verstand in padel.
Goeie tip.
Absoluut een aanrader voor elk niveau.
Ja, ik had er een uit van gehoord. Om af te sluiten, heb jij een levensmotto?
Niet echt. Ik ben enorm tevreden met de groei van padel vandaag en met hoe dat mijn leven eruit ziet. Met zowel een combinatie van ondernemen als lesgeven, als spelen. Ik denk dat uw levensmotto trust the process is.
Trust the process is één. Dus in sterk is dat één van de motto's van... dat is een deel van onze visie.
Ja.
Binnen het sterk verhaal. En ik denk dat dat voor mezelf ook wel van toepassing is.
Ja, wel, voor mij zeker ook. En ik heb er nog onder geschreven. Enjoy the process.
Ja. denk dat die misschien nog belangrijker is.
Ik denk dat, ja, dat mag zeker niet uit het oog verloren worden. Ja. Om de duur met padel, zeker nu, de dag van vandaag, alles is zo sterk aan het groeien. Er zijn zoveel mogelijkheden, ik ben met zoveel verschillende dingen bezig. Maar hey, ik vind het ook wel belangrijk en dat is iets wat ik mezelf moet herinneren om ervan te genieten.
Wat neem jij mee van dit gesprek? Laat het me zeker weten en help ook de mensen rondom jou door deze podcast te delen via jouw sociale media. Dat zou vreewijs zijn. Merci.